Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. En we trappen het nieuwe seizoen af met opnieuw een extra lange aflevering. En te gast is Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. Welkom.
Dank dat ik er mag zijn.
Ja, fijn dat u er bent. En dan natuurlijk ook Janker Stoker, Harry Garretsen. Jullie kennen elkaar al heel lang, hè?
Ja, dat klopt. We zijn nog steeds collega's aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb alleen een nul aanstelling, dus ik kom er wat minder dan in het verleden. Maar voor 2011 kwam ik beide geregeld tegen.
En het zijn inderdaad onzekere tijden. De podcast heet ook Leiderschap in Onzekere Tijden. Op wat voor gebied is het onzeker? Is het economisch? Is het politiek? Is het maatschappelijk?
Eigenlijk allemaal tegelijk en het grijpt ook allemaal op elkaar in. Dus als we even kijken naar de Nederlandse economie, die heeft natuurlijk altijd een hele sterke internationale oriëntatie gehad. Ja, als je kijkt naar onze geopolitieke omgeving, die is duidelijk aan het veranderen. We hebben decennia lang geprofiteerd van meer internationalisering, meer integratie, meer globalisering. En die trend is duidelijk gekeerd. We zien nu het risico dat de wereld in blokken terugvalt. De blokken, de geavanceerde wereld. Maar ook wat we de Global South noemen, die zichzelf aan het organiseren is. Rusland heeft zich natuurlijk helemaal buiten de internationale orde geplaatst. En ja, die fragmentatie, dat heeft meteen gevolgen voor handelstromen. En een kleine open economie als de Nederlandse is daar super gevoelig voor. Ja. Dus dat raakt dan ook de president van de Nederlandse Bank eigenlijk in al zijn functies. Als het gaat om monetair beleid, als het gaat om de Nederlandse economie, het begrotingsbeleid, als het gaat om de financiële sector, die natuurlijk ook gebaat is bij internationale markten en toegang tot internationale markten.
Is het daarmee interessanter geworden of ook juist moeilijker?
Ik zou zeggen beide. Ja, ik vind het zelf nog elke dag verschrikkelijk interessant. Dus ja. Ik ga nog steeds elke dag fluitend naar mijn werk. Het is wel complex. Tegelijkertijd zou het werk van een president van de Nederlandse Bank ooit iets anders dan complex zijn geweest.
We moeten ook wel een beetje. Andere tijden. Het is niet moeilijker dan vroeger.
Nou ja, ik denk dat elke president op elk moment als hij deze vraag werd voorgelegd, wel het gevoel had dat het vandaag wel heel erg moeilijk was. Ja. Vandaag de dag. Weet je, de geschiedenis evolueert en je moet elke keer in die veranderende omgeving toch goed nadenken. Wat is je rol als de Nederlandse Bank? Je moet rolvast zijn. En gelukkig, wij bestaan al meer dan 200 jaar. Dus over die rol is denk ik niet zo heel veel discussie. Maar de aanpassing aan wat er in de omgeving gebeurt, die is wel elke keer anders.
Ja. Janke, Harry, hoe zien jullie dat?
Nou, eigenlijk hetzelfde. Dat is een mooie term voor het, heet chronocentrisme. Dat is namelijk dat je altijd iedereen zijn eigen tijd altijd belangrijk vindt. En voor je het weet, dus als je deze discussie 10 jaar geleden had gevoerd met deze mensen aan tafel, had ze ook gezegd, we leven in bijzondere tijden. En over 10 jaar kunnen hier mensen zitten in dit of een ander gebouw en die zullen hetzelfde zeggen. Dus daar moet je altijd mee uitkijken dat je zelf op een scharnierpunt in de geschiedenis bevindt. Maar dat gezegd hebben, dus een kwalificatie, is er natuurlijk wel nodig echt bijzonder aan de hand. En dat is net al een woord voor, polycrisis. Dus dat we een soort speciale omstandigheden die op elkaar ingrijpen en elkaar versterken. De oorlog, de klimaatverandering, de energiefactor die daarbij speelt. Ja. Globalisering en de omkering daarvan, al dan niet tijdelijk, versterkt elkaar. Dat maakt het spannend, maar ook voor heel veel mensen onzeker.
Doordat het complexer is, is het ook zo dat leiderschap misschien wel belangrijker wordt. Dus het is makkelijker om leiding te geven aan een organisatie, om misschien ook wel politiek leider te zijn. Op het moment dat je niet zoveel te maken hebt met crisissen die ook op elkaar ingrijpen. Dus het is wel heel erg leuk om vandaag een leider te hebben die daar wat meer over kan vertellen. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
Als je bijna een jaar nadat de inflatie is gaan stijgen begint met renteverhoging, ja, dan ben je natuurlijk wel heel erg laat.
Zo vlak voor de kerst komt de president van de Nederlandse Bank met een oproep aan werkgevers. Verhoog de lonen met 5-7%.
Als de loonstijging duidelijk boven die 6-7% gaat uitkomen, ja, dan zullen vervolgens de ondernemers, de werkgevers, geen keus hebben om in een tweede ronde hun prijzen opnieuw te verhogen. Dan zullen de werknemers daar opnieuw gefrustreerd over zijn en zullen zij in een volgende ronde weer met hogere looneisen willen komen. En dan zitten we in dat haasje over effect.
Dus ja, dat die prijzen minder hard zijn gestegen betekent natuurlijk op geen enkele manier dat de boodschappen goedkoper zijn geworden.
Dus de economie als geheel staat er eigenlijk best goed voor. En tegelijkertijd zien we dat de armoede, als er niks gebeurt, als het kabinet geen extra maatregelen neemt, volgend jaar toch behoorlijk toeneemt.
Ja, als president van de Nederlandse Bank bent u ook lid van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank. Ja, de ECB is verantwoordelijk voor het rentebeleid in Europa en moet eigenlijk zorgen dat de inflatie in toom wordt gehouden. Volgens sommige economen is de ECB veel te laat begonnen met het verhogen van die rente en te lang doorgegaan met de geldverruiming, waardoor we dus nu ook met die hoge inflatie zitten. Trekt u zich die kritiek aan?
Ja, natuurlijk trek ik mij die kritiek aan. Kijk, monetair beleid, het blijft gewoon mensenwerk. Dus we hebben een veelheid aan data, we hebben een veelheid aan ontwikkelingen en daar moeten we een oordeel op dat moment over vellen. En deze kritiek is dat we dus in 2021 al hadden moeten beginnen met het verhogen van de rente. Achteraf is dat waar.
Ja, maar het is niet gebeurd.
Maar dan zeg ik wel, kijk, wij wisten in 2021 niet dat Rusland in februari 2022 Oekraïne zou binnenvallen. Dat is toch heeft toch een behoorlijke impact op de inflatie in Europa gehad. En laten we ook niet vergeten dat wij in 2021 nog gewoon in lockdown waren. Wat heeft ons werk de afgelopen tijd zo moeilijk gemaakt? Wij moeten een inschatting maken van hoe de vraag en het aanbod in de economie zich tot elkaar verhouden. En als er te veel vraag is ten opzichte van te weinig aanbod, dan komt er inflatie. Mm. Maar de pandemie gooide eigenlijk al die traditionele vraag- en aanbodverhoudingen gewoon in de lucht.
Het was moeilijker te voorspellen eigenlijk.
Het was ontzettend moeilijk te interpreteren wat er eigenlijk gebeurde. Achteraf kunnen we interpreteren dat een veel groter deel van de inflatie door wat wij een positieve vraagschok noemen, werd veroorzaakt. Maar dat was niet de gedachte in 2021. De gedachte in 2021 was, het Suezkanaal is geblokkeerd.
Het is tijdelijk.
Al die containers die liggen voor de haven van Los Angeles. Maar dat lost zich wel binnen een maand of 12 weer op.
Ja.
Nou, daar hebben we een tijdje op gevaren. Ik wil wel zeggen, vanaf december 2021 hebben we de correctie ingezet. En vanaf dat moment zijn we wel onvervaard het beleid gaan verkrappen. Ja, achteraf is het makkelijker beleid maken dan vooraf. Ons beleid werkt met een vertraging van 2 jaar.
Ja. En daarom zeg economen ook, had je misschien eerder moeten beginnen.
Zeker, maar je weet pas over 2 jaar of het beleid wat wij vandaag voeren het juiste beleid is geweest of niet. Het blijft mensenwerk.
U geldt binnen de ECB als havik, die pleit voor een stevige rente. Is dat zo trouwens?
Nou, ik denk dat dat wat overdreven is. Ik denk wel dat er wat verschillen in traditie bestaan tussen onder de economen over hoe activistisch moet monetair beleid zijn versus hoeveel moet je overlaten aan overheden en ook gewoon aan het weerstandsvermogen binnen een economie zelf. Nou, daar ben ik denk ik wel iemand van de school die niet van een al te activistisch monetair beleid is. En verder is het zo, ja, wij hebben gewoon een heel duidelijk inflatiemandaat. Dus dat staat voor mij altijd bovenaan. Als u dat een havik wil noemen, nou, dan laat ik dat graag aan u. Maar dat is hoe ik mijn mandaat interpreteer.
Ja, maar in de ECB zitten verschillende landen met allemaal verschillende economieën. U bent niet van het grootste land, ook niet van de grootste economie. Hoe gaat u dan daarmee om? Want alle belangen zijn natuurlijk ook anders.
Ja, ik weet niet of de belangen anders zijn. Ik vind vooral de tradities anders. Kijk, er is wel een gedeeld besef in Frankfurt aan de tafel dat we gewoon met z'n allen verantwoordelijk zijn voor de Europese inflatie. En we hebben geen gesprekken van, ja, maar bij mij in Nederland en bij mij in Italië en dit en dat. Dat soort gesprekken hebben we niet. We kijken allemaal naar dezelfde cijfers voor de eurozone. Maar we komen wel uit een verschillende traditie ten aanzien van, voor wat voor dingen moet je op het monetaire beleid verlaten versus voor wat voor zaken moet je eigenlijk gewoon zeggen, nee, dat is niet ons mandaat, dat moet de overheid doen, of dat moeten we gewoon aan de vrije marktkrachten enzovoort overlaten. Nou, ook al kom ik niet uit het grootste land, ik denk, je moet het hebben van overredingskracht. Mm-hmm. Dus je moet het hebben van goed weten waar je het over hebt. En daarom is dit ook wel een aparte rol. Je kunt niet als centrale bankpresident alleen maar functioneren op basis van je briefings. Dus op basis van wat je medewerkers in je vergadertas stoppen en wat je de avond voor allemaal zit door te lezen. Als ik in Frankfurt aan de tafel zit, dan moet ik gewoon onderhandelen op basis van de kennis die ik zelf heb, op basis van de inzichten die ik zelf heb, op basis van de meningen die ik zelf heb.
En hoe probeert u dan uw collega's te overtuigen?
Nou ja, ik ben ook een product van de verlichting. Dus ik geloof toch nog steeds wel in rationele...
Ratio.
Ja, ik ben wel erg van de ratio.
Maar goed, als
ik
andere ook, landen, zuidelijke landen misschien iets lagere rente zouden willen... en u zou zeggen zo van, nou, onze economie
dus
gaat heel goed en wij
opzoeken.
Willen wat...
Dan moet je dus de verbinding opzoeken. Dus ik ben niet van degene die alleen maar bij het koffiezetapparaat... zeg maar met like-minded mensen een kop koffie drinkt. Want dat is natuurlijk het makkelijkste. Mm-hmm. Mensen waarmee je het eens bent, ja, dat is het makkelijkste om op te zoeken. Ik probeer juist meer, ook in de aanloop na vergaderingen, contact te zoeken... met mensen waarvan ik vermoed dat ze lichtelijk anders in de wedstrijd zitten dan
het
ik.
Het begint voor die tijd al.
Ja, nou, dat begint al wel voor die tijd met telefoontjes. Je komt elkaar tegen, dit en dat. Kijk, en ik vind, je hoeft het niet over dingen eens te zijn... maar er rust wel een plicht op je om in ieder geval het gedachtegoed van de ander te begrijpen. Mm. Ook al ben je het daar niet mee eens. Kijk, uiteindelijk ben je het allemaal wel eens over... welke argumenten relevant zijn, wat de pro's en de cons van een bepaald besluit zijn. Alleen waar je dan vaak verschilt, is in de weging. Van wat vind je, welk argument vind je belangrijk en welk argument niet. Nou, ik probeer wel elke vergadering dat van zoveel mogelijk collega's te begrijpen. Om ook te begrijpen waarom ze zich opstellen zoals ze zich opstellen. Maar aan het eind van de rit heb ik natuurlijk mijn eigen weging.
Ja. En bepaalt mijn eigen belang.
Nou, we hebben allemaal hetzelfde belang. Ik weet niet of ik een specifiek ander belang heb. We hebben allemaal het belang van 2% inflatie op de middellange termijn in Europa.
Dat is het belang van elk land inderdaad. Maar goed, elk land wil daar misschien op een andere manier komen.
Dat klopt, omdat sommige landen natuurlijk ook meer vertrouwen hebben dan anderen in de werking van hun economie. In het functioneren van hun overheid, de politieke stabiliteit enzovoort. Ja, en dat leidt wel eens tot verschillende inzichten. Maar goed, er zit ook rijkdom in verscheidenheid. Hè? Dus...
Precies.
Ja. Geld leek lange tijd gratis. Door de lage rente steeg onder meer de aandelenbeurs. Hè. De huizenprijzen zijn ook flink gestegen. Mensen met geld konden daarvan profiteren. Daardoor nam ook de ongelijkheid toe in Nederland ook. Hoe gaat u met dat soort effecten van het beleid om?
Nou, ik vind dat wel een enorme worsteling. Hè. Dat was in het allerlaatste fragment wat u liet horen... Kijk, als we als naar Nederland kijken als entiteit... het gaat natuurlijk hartstikke goed met Nederland. Als we naar de macrocijfers kijken... dan zijn wij waarschijnlijk een van de landen van de eurozone... die het meest hebben weten te profiteren van de interne markt... van de gezamenlijke munt.
Maar niet iedereen. Enzovoort.
En tegelijkertijd hebben we een groeiende groep armoede in Nederland. En hoe die twee dingen tot elkaar verhouden... dat vind ik een geweldig ingewikkeld probleem. Het moet iets te maken hebben met technologie, dat met het internet en de bredere zeg maar, bereik van ondernemers, dat nou ja, de baten van innovatie veel groter schaalbaar zijn en er dan enorme baten bij een hele kleine groep mensen terechtkomt. Globalisering is goed voor een economie, maar is niet goed voor iedere werknemer binnen die economie. Daar hebben we natuurlijk veel te weinig aandacht voor gehad.
Ja.
Ja, dat verklaart bijvoorbeeld ook waarom ik altijd wel ook gefocust ben op de arbeidsinkomensquote. Als een soort ruwe indicator van profiteert iedereen wel voldoende mee van de welvaart. Want dat blijf ik ook tegen VNO en CW, tegen de werkgever zeggen. Dat het zo goed gaat met het Nederlandse bedrijfsleven. Dat komt omdat er in Nederland draagvlak is voor internationalisering en voor Europa.
Ja.
Maar dat draagvlak is fragiel. Als werknemers onvoldoende mee profiteren van die welvaartsgroei... ja, dan heb je dingen als Trump en de Brexit. Ja, dat dus willen we toch niet dat het ons ook overkomt. Hè?
Ja, dus informeel probeert u daar invloed uit te oefenen... om die vermogensongelijkheid te verminderen.
Nou, ik probeer in ieder geval wel in alle gesprekken erop te wijzen... dat een van de sterke punten van de Nederlandse economie... toch de onderlinge cohesie is.
Ja, de cijfers kloppen, maar er kunnen verschillen in zitten.
Ja, maar de verschillen moeten niet te groot worden. En we moeten wel een economie houden waarin iedereen meedeelt... en ook iedereen het gevoel heeft... dat hij of zij mee profiteert.
Ja. Janka Harry, dat gaat over informele macht. Hè? Hoe werkt dat precies?
Ja, nou, wat ik mooi vind in wat Klaas... Ik zeg Klaas, want we kennen elkaar. Ja. Wat Klaas vertelt, is dat er dus dat zijn rol bestaat... voor een deel natuurlijk uit formele macht... die hij heeft als president van de Nederlandse Bank. Maar heel veel van zijn activiteiten hebben ook te maken met informele macht. En het aardige is dat dat op een andere manier werkt. Hè? Want je hebt informele macht heeft heel erg te maken met je persoonlijke macht. Omdat je niet iemand kan ontslaan of belonen of wat dan ook. En dat gaat dus veel meer om expertise, wat hij zelf al zei. Mm. Om kennis, ook wel om status. Of mensen jou waarderen vanwege wie je bent. En dat betekent ook dat je beïnvloedingstactieken anders zijn. Hè? Dus eigenlijk wat hij beschrijft vind ik wel heel mooi. Want uiteindelijk weten we ook dat overtuigen, hè, dus of met ratio en met argumenten mensen proberen te overtuigen, dat dat een van de belangrijkste tactieken is om informele macht te doen laten slagen. Maar ook het hebben van goede relaties. En het werkt dus, ik bedoel, je kan nog zo overtuigend zijn, maar als mensen jou eigenlijk gewoon niet zo aardig vinden, dan werkt het niet. Dus het aardige is dat je aan die twee dingen, hè, dus aan de mens, maar ook aan de inhoud, dat je daar dus aan moet werken. Omdat je eigenlijk niet veel andere middelen tot je beschikking hebt.
Ja, zo werkt het.
Ja, als ik een van de dingen waar ik in de loop van de jaren steeds meer het belang van ben gaan inzien, is dat verbindend leiderschap. Dus dat je het niet alleen zelf allemaal goed op een rijtje hebt, maar dat je ook echt oprecht probeert iedereen erbij te betrekken en andere mensen het gevoel geven dat ze gehoord worden. Bijvoorbeeld, wat is nou consensus? Dat is best wel een filosofisch interessante vraag. In een gremium van 25 mensen of zo. Consensus is natuurlijk niet dat iedereen het eens is met het besluit. Dat is onhaalbaar. Mm. Maar ik denk dat consensus wel is dat iedereen de onvermijdelijkheid van het besluit accepteert. Nou, stel je bent het niet eens met het besluit op het moment dat je naar de vergadering gaat. Maar je moet uit die vergadering komen waarin je eigenlijk wel de onvermijdelijkheid van dat besluit moet accepteren. Wat moet er dan gebeuren in die vergadering? Dat is dat jou toch een podium geboden moet worden. Dat jij de kans moet hebben om je punten in te brengen. Dat die punten serieus genomen moeten worden. Dus dat er ook ruimte moet zijn voor argumenten tegen argumenten. Dat dit soort dingen een aantal keren gewisseld worden. Ja, ja. En dan, aan het einde van de vergadering, zal iedereen accepteren dat er een voorzitter is, in dit geval onze president mevrouw Lagarde, die dan tot een beleidsconclusie moet komen. Want om 14:30 is de persconferentie en dan moet er een besluit liggen.
Ja.
Ja, dus maar dat proces, dat is minstens zo belangrijk dan dat de persoon in kwestie die leiding geeft aan dit geheel zelf alle data kent en alle argumenten het best kan verwoorden enzovoort. En daar ben ik wel in de loop van de jaren wel steeds meer het belang van ingezien.
Ja. En vorig jaar heeft u bedrijven opgeroepen om de lonen te verhogen, maar in mei waarschuwde ook bedrijven om het niet al te veel te doen. Hoe kiest u het moment om in de openbaarheid te treden?
Ja, nou, dat is een interessante vraag. Kijk, achteraf bezien zat er wat weinig tijd tussen deze twee interventies. Maar
het
goed,
was kerst in mei.
Ja, ja. Dus, maar dat komt ook een beetje. Soms word je ook een beetje overvallen door de cijfers. En dat gebeurde omdat er wel een enorme versnelling zat in de cao-lonen die werden afgesproken in de verschillende cao's die tot stand kwamen in de tussenliggende tijd. Kijk, het is met die, wat is nou een goede loonsverhoging? Het is een beetje zoals de temperatuur van het pap in de Goldilocks sprookje. Ja. Het moet niet te warm en niet te koud zijn. Ja. Dus je hebt voldoende loonstijging nodig omdat iedereen moet kunnen profiteren, omdat we ook draagvlak nodig hebben voor waar de belangrijkste
en die inflatie kunnen bijbenen.
Ja, tegelijkertijd mag je ook niet te veel lonen hebben, want dan hebben we echt al een probleem aan de inflatiekant. Nou, heel lang kwamen de lonen maar heel erg weinig van zijn plek. En vond ik eerlijk gezegd dat de verhouding tussen de arbeidsinkomensquote en de kapitaalinkomens, dus dat gedeelte van wat we met z'n allen verdienen, wat naar de werknemers gaat versus wat naar de winsten gaat, dat scheef was en dat de winstmarges bleven maar oplopen en de lonen gingen heel langzaam omhoog. Nou, dan heb ik een aantal keren gepleit voor er is loonruimte en er is absoluut meer loonruimte.
Ja.
Toen heb ik aangegeven 6-7%. Maar in het begin van dit jaar zag ik dat we eigenlijk niet op 6-7% bleven hangen, maar dat het er pijlsnel begon door te schieten. Dat eigenlijk dubbelcijferige loonstijging ook een beetje de norm dreigde te gaan worden. Ja.
Het schoot er veel door eigenlijk.
Het schoot gewoon door, ja. En dan is ook mijn rol dat ik dan als een van de eerste toch moet gaan waarschuwen en ook al een beetje anticiperend moet gaan waarschuwen over van niet alleen waar zijn we vandaag, maar waar gaan we heen.
Ja.
Kijk, had ik dat zien aankomen, dan had ik in december mijn mond gehouden. Dan had ik niet die laatste opmerking in december gemaakt. Maar goed, dat is, if the facts change, I change my mind. Dat is
een
bekende econoom die Harry beter kent dan ik, die dat ooit heeft gezegd. En hier veranderden de feiten wel heel snel.
Maar bepaalt u dat moment zelf?
Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk heb ik wel ook een communicatieafdeling die me daarover over adviseert. Maar dit gevoel had ik wel heel sterk, bijvoorbeeld in mei, dat ik nu echt een signaal over de lonen moest gaan afgeven. Dus dat gevoel had ik wel heel sterk. En gelukkig had ik een soort vage afspraak staan dat ik een keer weer naar buiten of zou.
Standing invitation.
Nou, ja, ja, ja. Ik bedoel, meestal is het wel zo als ik een hint geef, dan mag ik wel komen. En dit stond nog, dus dit was gewoon een goede gelegenheid om dit geluid af te
maar ja, vooral op die oproep om de lonen niet te veel te verhogen kwam ook kritiek. Hè, omdat de inflatie natuurlijk volgens de Europese rekenmethode vorig jaar 11,6% was in Nederland. Ja, bedrijven maken nog altijd flinke winsten. Dat doen ze nog steeds. Mensen zien dat natuurlijk ook als bedrijven die grote winsten bekendmaken. Er was nog een discussie ook over het fenomeen graaiflatie, dat de prijzen eigenlijk te ver verhoogd zouden zijn. Waarom kiezen ze dan toch inderdaad ook voor om dan toch op te roepen om de lonen niet te ver te verhogen?
Nou kijk, even op het woord graaiflatie, dan kom ik weer de persoon, Klaas. Ja. Dat woord vind ik dus een verkeerd woord, omdat het meteen een soort connotatie heeft. Zeker. Een automatische connotatie heeft van onacceptabel, onintegen gedrag enzovoort. Mm. En dat weten we gewoon niet. We kunnen wel met z'n allen constateren dat
er was discussie over
dat er wel heel veel winstinflatie was. Ja. Ik bedoel, die conclusie heb ik geen probleem mee. Dat is een vaststelling. Kijk, waarom ik toch op dat moment dat punt heb gemaakt? Omdat ik natuurlijk ook vooruitkijk. En als ik kijk naar de factoren die ten grondslag lagen aan die hele hoge winstinflatie in 2022, dan zaten gewoon echt een aantal eenmalige factoren bij waarvan ik vrij zeker weet, en ook in mij al meende te weten, dat die niet zo gaan blijven. En dat vooruitkijkend, als ik dan even weer terugkijk vanuit mijn 2% inflatiemandaat, wat is dan de grootste bedreiging voor die 2%? Misschien was dat in 2022 wel meer winstinflatie dan looninflatie. Maar ik weet vrij zeker dat het nu en volgend jaar meer de looninflatie dan de winstinflatie zal zijn. Ja, ja. Dan heb ik toch een vooruitkijkend mandaat. Dus dan waarschuw ik voor datgene. Ja. Ja, en soms ben ik daar vroeg mee. En soms ben je dan te vroeg. Want dan zijn de geesten daar nog niet rijp voor. Nou ja, dat hoort ook een beetje bij deze rol. Ja.
Want dat is
je hoeft ook niet met alles wat je hier zegt populair te worden.
Dat nee, maar mensen thuis zien het natuurlijk wel. Die zien ook de grote winsten van de bedrijven. En die horen dan ook dat de president van de Nederlandse Bank zegt van, ja, de lonen mogen niet te veel omhoog.
Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, ik heb ook goede argumenten waarom ik denk dat die winst. Ik vond die winstgevendheid ook excessief in 2022. Maar ik heb ook goede argumenten waarom ik denk dat er een tijdelijke component in zat. En nogmaals, mijn mandaat is vooruitkijkend, niet terugkijkend. En daarom heb ik gewaarschuwd voor datgene wat ik als belangrijkste bedreiging van die 2% inflatie zag.
Ja, want dit zijn zeg maar ook de andere manieren om de inflatie in te dammen, behalve dan de rente?
Nou, het rente-instrument is wel onze belangrijkste. Maar het is ook, economie is ook een zaak van psychologie. Als iedereen maar gelooft dat de inflatie teruggaat naar 2%, dan is het een stuk makkelijker om de inflatie ook terug te krijgen op 2%. Dus je moet ook uitstralen dat je dat je hartstikke serieus bent in je commitment om die inflatie naar 2% terug te brengen. Dus ja, dus het is ook een deel psychologie.
Ja. Janke, Harry, dit gaat over communicatie en door leiders. Hè? Wat zijn de belangrijkste lessen daarbij?
Nou, de eerste is consistentie. Dus zoals Klaas net al probeerde uit te leggen, dat je altijd probeert uit te leggen, zelfs als je in ieder geval voor sommige mensen je mening lijkt te herzien, of dat je uitlegt wat dan het argument is om misschien in mei iets anders te vinden dan je wellicht met Kerstmis deed. Mm. En dat heeft Klaas net toegelicht. Dus consistentie is belangrijk en dat is altijd belangrijk bij leiders. Of nou economische politiek is of pure politiek. Maar met name ook denk ik wel, wat ook al een beetje langs van bij monetair beleid, omdat het gaat heel erg over verwachtingen. Nou, je kijkt naar de toekomst. Het rentebeleid, het rente is per definitie iets wat heden en toekomst met elkaar verbindt. Dus het is ook verwachtingenmanagement. Dus je probeert mensen ook een idee bij te brengen, zonder dat je zelfs in ultieme zin de rente misschien nog hoeft te verhogen. Omdat mensen zelf al loon of prijzen matigen of die signalen serieus nemen. Dus
mensen passen zich aan bij wat ze verwachten, hoog of laag.
Als je dat op een geloofwaardige manier. Nee, de truc is natuurlijk niet omdat iedereen meteen zegt. Klaas zegt het dus dat de president van de Nederlandse Bank dan zegt. Nee, maar omdat als het geloofwaardig is, dus het heeft met communicatie te maken, dat je dat op een geloofwaardige manier, grond van argumenten die solide zijn, en ook als je misschien soms je mening bijstelt, je kunt uitleggen waarom, dat mensen hun verwachtingen daar dan op baseren. Zeggen, oké, maar dan hoef ik de lonen ook misschien iets minder. Die looneis kan wat minder, want de inflatie gaat op termijn naar beneden. En zo gaat de loonprijsspiraal weer de goede kant op.
Ja. En daarnaast heeft het natuurlijk te maken met helderheid van je boodschap. En wat ingewikkeld is aan zo'n rol van president van de Nederlandse Bank, is dat je met heel veel verschillende publieken te maken hebt. Hè? Dus de ene keer is het NOS-journaal. En dan moet je in één minuut zeggen waarom de lonen wel of niet omhoog moeten. Mm-hmm. En het grappige is dat die 5-7% heeft hij 2 keer gebruikt. Daar zat geen licht tussen. Maar de ene keer moest het omhoog. Dus dat zijn nuances die tegelijkertijd binnen 1 minuut soms heel moeilijk te volgen zijn.
Maar
dat is
ook ingewikkeld natuurlijk. Want de ene keer moet het omhoog, de andere keer moet het omlaag. Ja, maar het blijft 5 tot 7%.
Precies, het percentage was hetzelfde. Ja. Maar dat betekent dus dat voor dit soort functies, en dat geldt natuurlijk voor heel veel topposities en organisaties, dat je te maken hebt met heel veel verschillende publieken, waarin je telkens eigenlijk je niveau of de woorden die je gebruikt moet aanpassen op je publiek.
Doet u dat?
Nou ja, kijk, ja, zeker. Zeker, ik ben me altijd bewust van welk publiek. En daar pas ik inderdaad mijn woorden op aan. Of je met de markt communiceert of met het bredere publiek. Dat is echt een totaal, dat vereist een totaal andere communicatie. Maar ik zou er nog bij willen zeggen. Kijk, je moet het hebben als Nederlandse bank van je gezag. Dat wat je zegt toch enig gezag uitstraalt. Maar wat je natuurlijk ook altijd hebt. Mensen liften natuurlijk heel graag mee op jouw gezag. Ja. Dus op het moment dat jij iets zegt, dan is de helft... Kijk, als ik iets over de lonen zeg, dan is het heel simpel. Of de werkgevers zijn blij en de werknemers zijn niet blij, of andersom. Maar beide hebben dan ook wel een belang om vervolgens daar bovenoverheen jouw woorden nog eens een keer... daar zeg maar even de turbo op te zetten om ze uit te vergroten. En daar moet je in deze rol dus eigenlijk ook al op anticiperen.
Ja, en vandaar dat,
nou, ik ben daarom, heb ik wel geleerd dat ik vaker meer van het understatement dan van het overstatement ben. Omdat ik eigenlijk al weet dat bij alles wat ik zeg er wel iemand toch weer de vergrotende trap erboven.
Gewoon voorzichtig zijn in de communicatie eigenlijk, zodat niemand ermee aan de haal kan gaan.
Ja, daar moet je ernstig rekening mee houden. En zeker ook in het monetaire beleid. Hè, op het moment dat, dan gaan interviews, willen mensen natuurlijk altijd weten of we wel of niet wat we de volgende rentevergadering gaan doen. Dan. Ook al geef je maar zo'n opening in één richting, dan weet je meteen dat daar toch ook anderen mee aan de haal gaan.
Wat niet fraai is... Ja. Dat we onvoldoende invulling gegeven hebben aan onze maatschappelijke rol als poortwachter.
Alle grootbanken in Nederland hebben allemaal legers aan mensen die de hele dag niet anders doen dan transacties bekijken. Ja, op validiteit, of ze niet toevallig aan het witwassen zijn, terrorisme aan het financieren zijn. En dat vergt nogal wat tijd, kost ook een hele hoop geld.
Dus ik maak mij op dit dossier eigenlijk hele grote zorgen. We hebben banken naar de toekomst toe op allerlei manieren nodig, juist om de economie kracht te geven. En banken verliezen al hun speelruimte door dit dossier. En dat is in mijn ogen buiten proportie.
De druk op de banken om de spaarrente te verhogen neemt toe. En dat komt nu we ook de cijfers, de halfjaarcijfers in dit geval van Rabobank hebben gezien. We zien dat de winsten van zowel ABN AMRO, Rabobank en ING de afgelopen tijd zijn verdubbeld. En daarom groeit die roep dus om de spaarrente te verhogen.
Ja, de Nederlandse Bank is verantwoordelijk voor het toezicht op de bank in Nederland. Verschillende banken hebben al flinke boetes gekregen omdat ze niet genoeg hun klanten controleren op witwassen. Inmiddels hebben de banken ook tienduizenden mensen in dienst om dat allemaal te controleren. Is dat het onvermijdelijke effect van strenge toezichthouder?
Nou, er zit wel een behoorlijke mate van onvermijdelijkheid in. Kijk, wij vinden gewoon hopelijk toch met z'n allen dat banken in Nederland en financiële instellingen niet gebruikt zouden mogen worden voor witwassen en het financieren van allerlei criminele activiteiten. Helaas heeft het Openbaar Ministerie zich genoodzaakt gezien om bij in ieder geval een aantal banken in Nederland hard in te grijpen en forse boetes te geven vanwege schuldwitwassen. Dus dat betekent niet alleen dat...
Maar u zegt helaas.
Dat is natuurlijk betreurenswaardig dat nodig was. Want dat betekent niet alleen dat de controles niet op orde waren. Dat er ook actief werd witgewassen via de balans van deze banken. Vervolgens is er natuurlijk een hele nadrukkelijke roep vanuit de maatschappij gekomen. Van hier moet strenger op worden toegezien. De maatschappij bepaalt uiteindelijk hoe streng je het toezicht wilt hebben. Wij zijn niet zelf de wetgever. Wij maken niet onze eigen wetten. Het is regering en parlement en dit ook op Europees niveau en dan vertaald naar de Nederlandse wetgeving. Maar hoe dan ook de politiek bepaalt hoe streng de wetgeving moet zijn en hoeveel tolerantie er dus de facto is voor zaken als witwassen enzovoort. Nou, die tolerantie is maatschappelijk gewoon laag.
Ja, maar banken hebben daar
wij krijgen de opdracht om daar toezicht op te houden. Mm-hmm. Een van de problemen is dat de wetgever vaak dan open normen formuleert. Dus dan is het niet zo heel helder hoe daar aan die norm moet worden voldaan. Dan vragen banken aan ons van zou u daar invulling aan kunnen geven? Dan komen wij met iets als een leidraad. Maar die leidraad heeft natuurlijk geen directe juridische werking. Want wij zijn niet de wetgever, het is een suggestie. En waar het dan soms misgaat is dat in de communicatie tussen ons en de instelling wij op een bepaald moment die leidraad iets te veel gaan gebruiken als je moet het zo doen. En dat kan niet het geval zijn. Je kunt het zo doen. Dit is een mogelijkheid om het zo te doen. Maar uiteindelijk moet je zelf bepalen als financiële instelling dat je je gewoon aan de wet houdt. En maar, dat is toch de bare minimum.
Maar goed, juist omdat het zo onduidelijk is, omdat die regels dus onduidelijk zijn, hebben banken misschien wel duizenden mensen in dienst om juist de boetes te voorkomen.
Ja, maar dat is één manier om het te doen. Nogmaals, ons maar toezicht is technologie neutraal. Hier liggen natuurlijk mogelijkheden om met machine learning, artificial intelligence enzovoort.
Daar moest wel een rechtszaak over
gevoerd
worden. Om
dingen efficiënter en effectiever te doen. Dat klopt. Dat ook wij moeten soms mee met onze tijd. En wij hebben af en toe een signaaltje nodig van de wetgever wat wel en wat niet te bedoelen. Nogmaals, er is altijd onzekerheid. Wij proberen die ruimte in te vullen, maar we leven in een rechtsstaat. Dus op het moment dat er een uitspraak is van een rechter die bepalend is voor onze speelruimte, dan zullen we onze speelruimte daarop aanpassen. En voor ons is dat soms ook nodig, omdat ook voor ons de wet niet meteen duidelijk is waarop we wel kunnen handhaven en waarop wij niet kunnen handhaven.
Maar wat vindt u ervan dat al die banken tienduizenden mensen in dienst hebben om dit te controleren?
Nou kijk, als dit de enige manier zou zijn waarop het zou kunnen, dat zou buitengewoon spijtig zijn. Maar wij zijn in intensief overleg met de banken. We hebben ronde tafels met ze georganiseerd. We hebben ook een nieuw instructie uitgegeven over een meer risicogebaseerde aanpak. Dus waarin we ook een aantal handvaten geven waarop dit op een andere wijze kan worden ingevuld. Want we zijn ervan overtuigd dat dit op meerdere wijzen kan. En we zijn er ook van overtuigd dat je dezelfde effectiviteit kunt bewerkstelligen met meer gebruik van technologie en dus minder nadruk op alleen maar die tienduizenden compliance medewerkers.
Ja, want toch wat er wordt gevonden nu, het bedrag is relatief klein. Je zou kunnen zeggen van schiet het dan niet een beetje door met al die tienduizenden mensen die daarmee bezig zijn?
Nou ja, kijk, de bedragen die gemoeid waren met de twee schikkingen die het Openbaar Ministerie, in ieder geval met twee grootbanken in Nederland, die waren niet klein. Dus ik denk
Wat de banken moesten betalen bedoelt u, maar wat er wordt gevonden aan witwassen?
Nou, de banken moesten dat bedrag wat deze banken moesten betalen, dat had wel enige relatie tot de hoeveelheid witwassen die er bij die instellingen had plaatsgevonden. Dus ik zou niet te makkelijk zeggen dat de bedragen heel klein zijn. Ja, het is een beetje hetzelfde met de douanecontrole op Schiphol. Ook al vang je helemaal niets. Het is wel hartstikke nodig dat die controle er is. En misschien is het wel het systeem pas goed op het moment dat je niets meer vangt.
Ja. Ja. Onlangs bleek ook uit het onderzoek van de fintechsector dat die controles ook wel vertrouwen geven in het Nederlandse financiële systeem. Ja, het is inderdaad een gedoe. Het kost heel veel geld. Ze zeggen ook van het houdt innovatie tegen. We horen net ook al inderdaad misschien de slagkracht van de banken. Hoe probeert u dan die balans te vinden?
Nou kijk, dit is ook voor ons een onwenselijke situatie. Als het zo zou zijn dat dit innovatie tegenhoudt, dat het slagkracht van al die dingen die wel wat makkelijk gesteld worden. Hè, als dat zo zijn, is dat natuurlijk voor ons ook een probleem. Mm-hmm. Dus ik ga hier niet beweren dat we whatever it takes, witwassen moet op orde, ook al killen we daarmee het hele Nederlandse bankwezen. Dat kan natuurlijk niet. Hè, dan gooi je kind met het badwater weg. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus ook wij zoeken in ons toezicht naar manieren waarin we een balans tussen die dingen kunnen vinden. Meer risicogebaseerd, meer gebruik van technologie. Wat ook zou helpen is natuurlijk wat meer ruimte om gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen instellingen. Zodat niet de klant bij de ene bank wordt weggestuurd, maar bij de volgende naar binnen loopt. En waarbij de bank 2 niet bij bank 1 mag informeren, omdat dat tegen privacywetgeving aanloopt en dat soort dingen. Daar zijn we natuurlijk ook met de privacyautoriteit zijn wij in nadrukkelijk overleg om te kijken hoe dit soort dingen effectiever en efficiënter en vooral efficiënter kunnen worden vormgegeven. Maar het spanningsveld blijft er. Het is een hygiënefactor. Het zal nooit een populaire tak van sport worden. Maar eerlijk gezegd, wij verwachten toch gewoon van banken dat ze hun klant kennen. Dat is essentieel onderdeel van het bankieren. Ja, en wij verwachten ook een maximale inspanning dat ze niet misbruikt worden voor criminele doeleinden.
Ja. Is de uitvloeisel van de financiële crisis?
Nee, ik denk dat dit niet per se met de financiële crisis. De financiële crisis had vooral te maken met excessieve risiconeming, slechte kredieten enzovoort. Dit heeft alles te maken met dat onze hele maatschappij natuurlijk gefinancialiseerd is. Mm-hmm. Dus de financiële stromen ten opzichte van de reële stromen zijn enorm groot geworden. En ja, kijk, ik vind het niet leuk om te zeggen, maar Nederland is een distributieland en wij spelen een grote rol in, helaas, het transport van verdovende middelen. We hebben delen van Nederland die de grootste producenten zijn van synthetisch geproduceerde verdovende middelen. Dat geld is natuurlijk op zoek naar ergens een ingang in de financiële sector om gewit te worden.
Dus Nederland is misschien extra kwetsbaar hiervoor.
Dus Nederland is hier extra kwetsbaar voor. En nul witwassen zal denk ik een utopie blijven. Net zozeer als dat nul cocaïne-import via de Rotterdamse haven altijd een illusie zal blijven. Mm. Als al dit geld voortdurend op zoek is naar een manier om witgewassen te worden, ja, dan weet je dat de financiële sector, de vastgoedsector, dat dat hele kwetsbare sectoren zijn. En dat die kwetsbaarheid in Nederland groter is dan elders.
Ja.
Janka, dus het is een reflectie van een veel groter maatschappelijk probleem.
Ja. Janka, Harry, ja, jullie hebben veel onderzoek gedaan naar het effect van de crisis van een crisis op leiderschap. Ja. Wat kwam daaruit?
Nou, dit is niet per se een effect van de financiële crisis, maar wat we in algemene zin zien, ook bij de financiële crisis, maar ook bij andere crisis zoals de Brexit of ook de coronacrisis, is dat het effect daar in ieder geval op korte termijn van is dat leiders de touwtjes strakker gaan aantrekken. Hè, dus meer controle willen. En dat is dus ook een hele menselijke reactie. Dus dat we dit met z'n allen doen, dat is denk ik heel logisch. Tegelijkertijd ben ik wel heel blij dat de president van de Nederlandse Bank zegt van je moet een soort van balans vinden tussen enerzijds vormgeven aan je toezichtrol, want die heb je nou eenmaal. Mm. En op sommige gebieden is dat misschien wat noodzakelijker dan op andere. Tegelijkertijd dat je misschien ook wel moet zoeken naar creatieve manieren om een aantal van die functies op een andere manier te gaan doen. En dat is natuurlijk hier. Ik denk dat die banken allemaal zich, ik weet het niet, maar die zijn ze waarschijnlijk rotgeschrokken en denken, nou hup, FTE's erin. Want we moeten. Ja, dat is namelijk de makkelijke oplossing.
We willen de boetes voorkomen.
Dat is natuurlijk ook directief leiderschap. Mm-hmm. Namelijk gewoon, we zetten de mensen op. Het is niet de slimste.
En de mensen die hiermee bezig zijn, dat is binnen onze organisatie, zoals binnen de bank, zo, dat zijn vaak mensen die al hun hele leven met dit probleem bezig zijn. Ja. En dus wij zijn binnen de Nederlandse bank ook nadrukkelijker bezig geweest om wat meer roulatie ook in deze hoek van ons toezicht af te dwingen. Dat er gewoon mensen van buiten kwamen die niet groot geworden zijn met deze tak van sport, maar die wel zeg maar uit onze toezichtcultuur komen. Maar om meer uitwisseling bijvoorbeeld tussen dit integriteitstoezicht en ons meer traditionele prudentiële toezicht op gang te brengen. Zodat er ook mensen met een wat versere blik af en toe daar naar kijken en zich ook af en toe eens de vraag stellen van ja, maar waarom doen we dit eigenlijk?
Want dit is misschien de korte klap, maar is het wel de slimste manier? Ja.
Want als je heel lang op een bepaald dossier zit, dan stel je die vraag niet meer. Hè? Dan doe je de dingen zo, omdat we nou eenmaal de dingen zo doen.
Ja. DNB houdt samen met de ECB en de AFM ook toezicht op de banken. Dus inderdaad, de Nederlandse banken hebben onlangs megawinsten gepresenteerd. Ook omdat ze profiteren van de hogere rente, maar de spaarrente blijft laag. Is dat iets waar u zich zorgen over maakt of moeten de banken dat zelf weten?
Nou, het is primair iets waar de banken zich denk ik zorgen over moeten maken. Want dit heeft natuurlijk wel degelijk invloed op het maatschappelijke sentiment jegens de banken. En dat is dus ook iets wat ik in mijn gesprekken met de banken zowel ook op wijs. Ik ga me niet mengen in de commerciële beslissingen die zij zelf moeten nemen. Er is best wel een goede reden om waarom die spaarrente altijd achterloopt bij de rente op de leningen. Dat heeft simpelweg te maken met het feit dat als de rente omhoog gaat, dat aan de inkomstenkant de banken alleen maar de hogere rente krijgen op de nieuwe productie, dus op de nieuwe hypotheken.
En de oude leningen zijn nog
maar de oude leningen,
rente.
Ja. De meeste van ons hebben ongetwijfeld een 10, 15, 20, 30-jarige lening die nog lekker op 1,5% vaststaat. Dus daar krijgen de banken dat vertraagd binnen. Terwijl een spaargeldrenteverhoging, die ziet meteen op de hele bulk spaargeld. Dus,
maar ze krijgen ook bij de ECB nu 3,75% rente als ze daar geld stallen.
Dus je ziet in het verleden dat de spaarrente altijd vertraagd reageert op de ECB-beleidsrentes. Die vertraging is nu niet zo heel anders dan in eerdere verkrappingscycli. Maar omdat deze verkrappingscycli zoveel agressiever is dan eerdere verkrappingscycli, zie je nu heel snel een enorme explosie bijna in de winstgevendheid. Het goede nieuws hiervan is ook, dit gaat niet zo blijven. Banken zitten nu wel even in een sweet spot, dat ze natuurlijk maximaal profiteren van die hogere rente. Maar de rente blijft natuurlijk bij de ECB niet stijgen, terwijl die spaarrente echt wel erachteraan komt. En daarnaast hebben banken nu nog te maken dat ze ook profiteren van het feit dat ze vrijwel geen kredietverliezen hebben, omdat de Nederlandse economie het fantastisch doet. De eurozone-economie doet het behoorlijk goed.
Maar probeert...
Ook dat gaat niet zo blijven. Nee. Dus de risicokosten gaan wel degelijk ook toenemen.
Maar probeert u banken nog aan te sporen dan? Als in de rol van president van de Nederlandse bank... om die spaarrente toch iets te verhogen?
Ik wijs ze op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik wijs ze op de risico's van het negeren van die maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die risico's zitten natuurlijk, als we straks de politieke programma's te zien krijgen... Ja. aan de kant van mogelijke bankbelastingen.
Italië al. Hè?
Kijk naar wat er in Italië gebeurd is. Ja, dit soort toestanden, dat kan ook in Nederland gebeuren. Maar uiteindelijk is het hun verantwoordelijkheid om die rol te pakken. En nogmaals, wij kunnen ons niet veroorloven als Nederlandse bank... om op de stoel van de bankier te gaan. We kunnen ze wel een spiegel voorhouden.
Als het slecht gaat, dan gaat de centrale bank natuurlijk ook het systeem redden. En dus de banken. Je zou zeggen, van als het goed gaat, mag je er ook mee bemoeien.
Ja, goed, daar hebben we allerlei mechanismen voor. Banken betalen inmiddels al wel behoorlijk zelf voor de mogelijkheid dat ze een keer weer geholpen moeten gaan worden. Ze betalen voor het depositogarantiestelsel. Ze betalen voor het resolutiestelsel. Ze moeten veel meer kapitaal aanhouden. Ze moeten achtergestelde leningen aanhouden die we kunnen omzetten in kapitaal als het minder gaat. Dus ik denk dat we dat deel inmiddels een stuk beter hebben geregeld dan in 2008, 2009. Toen het inderdaad heel slecht geregeld was. Mm-hmm. Nee, geef ik zonder meer toe. Dus die link zou ik niet willen leggen. Maar banken moeten zich bewust zijn dat als zij dit soort grote winsten maken... en burgers hebben het gevoel van dat het over hun rug gebeurt... dat is kwetsbaar. En zeker, daar kan een politieke reactie op komen.
Ja, en zegt misschien ook iets over het vertrouwen in banken, uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk zegt dat ook iets over het vertrouwen in banken.
Ja. Janke Harry, er zit duidelijke spanning hier, hè?
Ja, maar die is net ook Klaas denk ik ook heel goed uitgelegd. Dus je kunt het standpunt innemen wat de president van de Nederlandse Bank net niet deed overigens, nadrukkelijk. Dat als het over de winsten van de banken gaat, dat je als toezichthouder kunt zeggen, ja, dat is nou een keer hoe de markt werkt. En de banken profiteren, of het nou windfall profit is of niet, maar daar profiteren ze dan tijdelijk van. Maar door, denk ik, vanuit leiderschapsperspectief ook te wijzen op de... om in ieder geval de boodschap mee te geven van kijk uit. Want dit komt op zijn minst over van wellicht bij het publiek van de lasten zijn voor, als het slecht gaat, zijn mm-hmm. het wordt door de gemeenschap gedragen. Zie je de financiële crisis en de lusten zijn voor de bank als het al dan niet toevallig goed gaat. Daar, als je niet uitkijkt, ondergraaf je daarmee ook het vertrouwen in het financiële systeem en dus ook in je eigen rol. Dat is ook een leiderschapsopstelling die misschien meer met moreel of zelfs ethisch leiderschap te maken heeft. Dat je dus heel goed onderscheid kunt maken en zegt, nou, formeel ga ik daar niet over. Maar ik kan een appel doen om te wijzen op mogelijke consequenties. Zoals net, ik ga het niet herhalen, maar zoals net werd gedaan. Ja. Dat is wat hier gebeurt.
Kijk, de memorie is ook een beetje kort. Hè? Laten we gewoon eerlijk zijn. We hebben natuurlijk jarenlang negatieve rentes gehad. Ja. Hè, op wat de banken zeg maar moesten betalen om het geld bij de ECB neer te zetten. En wat ze ook niet hebben doorgerekend aan hun klanten. Dus toen werd er gewoon geld verloren door de banken op het spaargeld. Dus je moet bankaire winst geven. Dat vind ik ook niet kwartaal op kwartaal, jaar op jaar. Dat moet je... over een wat langere periode bekijken. Nu hebben ze een exceptioneel goed jaar, dat is waar. Maar de afgelopen jaren waren niet allemaal zo heel goed. En ook hier denk ik dat het niet zo goed gaat blijven als dat het dit jaar was.
Nee, dus ze moeten binnenkort wel iets gaan doen, zeg maar.
Ja.
Zorgwekkende cijfers van het CBS vandaag over het vertrouwen in de politiek.
En je ziet natuurlijk ook bij de bevolking in Nederland dat het wantrouwen naar de overheid is toegenomen.
Van de mensen ouder dan 15 heeft slechts 1 op de 4 er nog enigszins goede hoop op dat in Den Haag de goede dingen gedaan worden.
The Great Reset is een theorie die al 2 jaar lang telkens terugkomt in de trendinglijsten op sociale media. Vooropgesteld, de Great Reset bestaat. Het is echt een plan van het World Economic Forum. Maar wat ze met dat plan werkelijk willen bereiken... daar gaan de gekste, niet bewezen verhalen over rond.
Uit veel onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de overheid en instanties afneemt. In februari heeft DNB nog een eigen onderzoek gedaan. Hè? Dat ook het vertrouwen in centrale banken is gedaald vanwege de hoge inflatie. Maakt u zich zorgen over dergelijke uitkomsten?
Ja, daar moet ik me natuurlijk grote zorgen over maken. Want uiteindelijk moeten wij het als de Nederlandse Bank hebben van vertrouwen. En sowieso is het zo dat de maatschappij allemaal veel efficiënter functioneert... op het moment dat er een hogere mate van vertrouwen is. Dus transactiekosten gaan dan omlaag, zegt de economische technocraat. En ik kijk even naar Harry, want die heeft al onderzoek naar gedaan naar dit soort dingen. Het is gewoon makkelijker om met elkaar zaken te doen als ik jou vertrouw. Want dan hoef ik niet elke euro meteen met onderpand en allerlei... dat ik je niet op krediet wil leveren bijvoorbeeld. Dus vertrouwen is goed voor de economie, maar vertrouwen is ook goed voor onafhankelijke instituties... binnen een maatschappij als de Nederlandse, als de Europese of eigenlijk elke democratie in de wereld. Want een maatschappij heeft behoefte aan checks en balances. Mm. Natuurlijk is er een politiek proces, maar er zijn ook onafhankelijke instituties die daar hun rol in moeten vervullen. En die instituties kunnen niet hun rol vervullen op het moment dat het vertrouwen laag is. En op het moment dat mensen niet meer het vertrouwen hebben dat die instituties er ook werkelijk voor hun zijn. En dat wordt helaas door sommige spelers in de politiek wordt dat versterkt. Het samensweringsdenken. U refereerde aan de ongelukkige titel van een boek.
The
Great Reset. Ja. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die eraan refereren het boek niet eens gelezen hebben. Want...
Nou, daar gaan de grootste complotten over rond.
Ja, maar het boek behandelt nou eigenlijk het type onderwerpen wat wij hier aan deze podcast voorbij. Ja. Ik denk dat het een marketingfout is geweest om die titel mee te geven. Maar hoe dan ook, dus er is geen sprake van een Great Reset. Er is geen sprake van een complot. Ik bedoel, ik ben ook vaak genoeg in Davos geweest. Dat is een stuk saaier dan mensen denken. Dus, maar goed.
Maar u heeft er wel last van?
Nee, ik heb er last van. En ik vind dat maatschappijen last hebben van gebrek aan vertrouwen in instituties. En dan heb ik het niet alleen over de Nederlandse Bank. Dan heb ik het ook over de rechtspraak. Dan heb ik het ook over de Raad van State. Ik denk dat dat soort instituties belangrijk zijn voor de stabiliteit van een maatschappij. En als dat wordt ondermijnd, dan is het voor ons moeilijker om ons werk goed te kunnen doen en om ons mandaat te kunnen vervullen. En dat gaat dan geheid met hogere kosten, hogere weerstand en meer politiek discours gepaard.
Hoe probeerde u het vertrouwen weer te vergroten?
Nou, het was natuurlijk interessant. Ik ben aangetreden in 2011... toen het vertrouwen in de Nederlandse Bank eigenlijk wel een beetje op een laagtepunt was, hè, door de financiële crisis. En vaak is het dan toch zo dat je begint met back to basics. Hè, gewoon eens even weer bij elkaar gaan zitten. Hè, waarvoor zijn wij er? Wat verwachten mensen van ons? En die paar kerntaken hebben, die gaan we gewoon loei en loei goed doen. Want het begint met acties, hè? Action speaks louder than words. Het begint met acties. En je kunt ook pas wat meer op je successen tamboureren op het moment dat je ze ook langduriger hebt kunnen laten zien. Dus wij hebben gewoon heel hard gewerkt aan herstel van vertrouwen. We hebben een aantal kritische rapporten laten maken over wat er mis was gegaan tijdens de financiële crisis, wat de rol van de Nederlandse Bank was geweest en wat die misschien had moeten zijn. We hebben die kloof van analyse naar actie was dan een van de titels die hier
nog aan meegewerkt.
Ja, en wat heeft u dan daadwerkelijk gedaan, concreet zeg maar, om het vertrouwen
te vergroten? Nou, we hebben allerlei trainingen ook gestart en ook om mensen zich meer bewust van te maken dat er een inaction bias is, want het begint vaak met bewustwording. Je kunt natuurlijk als toezichthouder twee fouten maken. Je kunt optreden waar je niet had moeten optreden. Maar je kunt ook de fout maken dat je niet optreedt waar je wel had moeten optreden. En die eerste fout die is heel zichtbaar. Maar die tweede fout die is veel minder zichtbaar, maar komt veel vaker voor binnen instellingen. Dus als je zelf een risicoafweging maakt, nou misschien maar niet optreden. Want als ik het dan fout heb, kom ik er misschien mee weg. Terwijl als ik wel optreed en ik heb het fout, dan is het zichtbaar. Ja. Dan heb ik iets gedaan wat ik niet had moeten doen.
Ja.
Nou, dat soort dingen, daar kun je aan werken. Je kunt tegen de juridische dienst zeggen van het is niet langer nodig dat als jullie 100 rechtszaken voeren, dan we ze ook alle 100 moeten winnen. Want dan voer je te weinig rechtszaken. Hè? We moeten er misschien wel 80 of misschien ook wel 90 winnen, maar niet 100. Dus dat soort risicotolerantie enzovoort, daar kun je bewust met mensen aan werken. Maar dat vereist wel dat je dat met elke medewerker doet. Dat vereist een stukje cultuurverandering. En ik kan je verzekeren, dat is hard werken. En dat is heel weinig van de toren afblazen. Dat gebeurt allemaal hier en intern. En pas als je dan een aantal jaren kunt laten zien dat de dingen beter gaan, ja, dan treedt er ook weer een zekere ontspanning enzovoort binnen de organisatie.
En tegen mensen die in complotten denken, mensen die de euro willen laten verdwijnen of over de Great Reset hebben, zeg maar, wat kunt u daar tegen doen?
Dat probeer ik steeds maar met zo feitelijk mogelijke argumentaties te weerleggen. Kijk, ik vond aan het begin van de pandemie dat er in Nederland wel een erg anti-Zuid-Europa houding aan het ontstaan was. Dus toen heb ik ook mijn schoollezing in, wat was het, september 2020, bewust gekozen om eens wat misverstanden weg te nemen over wie zijn nou eigenlijk de winnaars en wie zijn nou eigenlijk de verliezers van Europese integratie. En ons ook te laten zien Ja, dat het heel makkelijk is om denigrerend te doen over Italiaans begrotingsbeleid enzovoort. Maar dat er ook wel een aantal interne mechanismen zitten in de eurozone die het voor Italië wat moeilijker maken dan voor Nederland.
En voor ons relatief makkelijk.
Maar goed, daar denk ik dan, hè, daar ga ik dan niet emotioneel in het debat op in. Daar denk ik dan eerst goed over na. Dan ga ik met wat mensen zitten. Dan zoek ik wat informatie bij elkaar. En dat hebben we dan uiteindelijk. Hè, heeft dat is dat terechtgekomen in een speech. Waarvan ik al een half jaar van tevoren dus wist dat ik die ging geven. Dus dat heb ik dat platform gezocht.
Ja. Janke, Harry, ja, jullie schrijven ook in het boek, hè, over de Great Reset.
Ja.
Hoe zit het daarmee?
Nou ja, dat is dus om te beginnen een misverstand dat het World Economic Forum Klaus Schwab, het grote,
een Duitser.
Dat is ook in Duitser.
Helpt ook niet.
En als je hem ziet, dan ook wel misschien met alle respect een bepaald type Duitser, zonder daar
meteen
verontschuldigingen. Dat werkt daar een beetje mee, maar dat is in de eerste plaats een misverstand. Het boek gaat er niet over, maar het heeft zijn eigen leven gaan leiden. Dat is duidelijk. Dus los van de aanleiding. Wat wij in het boek laten zien is dat al die verhalen over dat, want dit gaat over een crisis die wordt aangegrepen om de wereld totaal anders te gaan inrichten. Dat onderzoek laat zien, onder andere van Acemoglu, een bekend econoom, dat de continuïteit toch misschien dan gelukkig voor de complotdenkers ook vaak veel groter is. Dus dit komt niet zo vaak voor. Hè? Dus mocht je er al in geloven, dan is de continuïteit na een crisis van wie. Hoe fundamenteel verandert beleid nou echt? En komen er echt totaal andere mensen aan het roer? Ja, het komt natuurlijk wel eens bij incident voor. Maar meestal is dat ook niet het geval. Leert de geschiedenis.
Nee. En hoe kunnen dan de leiders dat vertrouwen weer een beetje herstellen?
Door eerlijk te zijn. Dus door feitelijk en vol te houden, zou ik zeggen. Dus dat is niet iets wat je in één dag doet. Dus vertrouwen, wat is het paard en te voet? Dat is de uitspraak alweer. Ja, dus het gaat snel weer. Je wint het maar eens terug. Dus als je in 2011 op een dieptepunt zit, in dit geval de Nederlandse Bank, maar dat geldt ook voor mijn instituties, dan moet je er hard aan werken en consistent zijn. Al die dingen waar we het in de loop van deze podcast denk ik over hebben gehad.
Ja, waarbij het wel heel aardig is, vind ik, om ook, en dat zegt Klaas misschien ook wel, is dat het dus ook te maken heeft met dat je soms zegt, we weten het niet.
Ja.
Dus dat je, en daar hebben jullie het volgens mij ook met z'n allen over gehad net, op jullie jaarlijkse bijeenkomst.
Ja.
Maar dat je dus ook wat nederiger misschien moet zijn. Niet zeggen, ik weet zeker hoe het zit, maar gegeven alle onzekerheden denken wij dat het zo zit. En ik denk dat dat ook goed is om uit te stralen. Dat je zegt, een aantal dingen, daar denken we heel goed over na. En sommige dingen weten we niet.
Ja, dat zou vaak moeten gebeuren.
Ja, ik denk dat eerlijkheid vooral ontzettend van belang is. En dat je geen overdreven juichverhalen gaat houden waarvan mensen denken, maar dit kan niet waar zijn. Kijk, ik ben overtuigd Europeaan. Ik geloof dat de toekomst van Nederland in Europa ligt. En dat dat in ons belang is.
Mm-hmm.
Maar je hoort mij geen juichverhalen vertellen dat alles in Europa fantastisch is. Want één blik op de Brusselse besluitvorming leert dat er best dingen gebeuren in Brussel waarvan we denken, nou, moet dat nou zo? Ik vind wel dat je me dus moet blijven uitleggen hoe groot dit belang is. Maar je moet de ogen niet sluiten voor de dingen die eigenlijk helemaal niet zo goed gaan en lopen. En dan moet je ook eerlijk over durven communiceren. Ik heb in Frankfurt lange tijd grote moeite gehad met de suggestie van maakbaarheid, dat als wij zeggen, dat wij de inflatie van 1,0 naar 2,0 gaan brengen, dat ons dan dat gaat lukken om die inflatie op 2,0 te brengen. Nou, we hebben net één maand, denk ik, hebben we 2% inflatie gehad. En vervolgens zijn we er doorgeknald naar de huidige 5-6%. Wees bescheiden.
Ja.
Er is zoveel in de wereld wat je niet in je macht hebt. En ja, qua richting kunnen we invloed op zaken hebben. Maar de suggestie dat wij een ongrijpbare variabele als de inflatie precies op 2% gaan krijgen, dat wij precies kunnen gaan uitrekenen hoeveel QE nodig is om van 1,0 naar 2,0. Absurd. Absurd. Nou, en dat soort dingen heb ik wel geprobeerd altijd eerlijk over te zijn. En ik zal nooit uitstralen, wij weten het ook niet, want we weten best wel iets.
Ja.
Maar wees wel eerlijk over wat je wel weet en wat je niet weet, en de grenzen aan maakbaarheid met name. Dat blijf ik ook elke keer wel benadrukken.
Ja. Uw termijn loopt over 2 jaar af. Is dat jammer of is inderdaad 2 keer 7 jaar genoeg voor iemand om president van de Nederlandse Bank te zijn?
Ik denk beide, eerlijk gezegd. Kijk, ik ga nog elke dag met ontzettend veel energie naar het werk. En dat komt ook overigens omdat, als ik nou in die 12 jaar terugkijk, dan is nog geen enkel jaar in die 12 jaar hetzelfde geweest dan een ander jaar. En het is nog steeds de baan van mijn leven. Ik ben daar op dit moment nog totaal niet mee bezig, omdat 2 jaar is echt zo'n verschrikkelijk lange tijd. Ja, daarnaast is het ook natuurlijk zo, weet je, al mijn functies in mijn leven zijn me gewoon op een bepaald moment overkomen. En dat bedoel ik niet als in de slachtofferzin van het woord. Maar ik krijg natuurlijk vaak van jonge mensen de vraag van hoe ik dan gepland heb voor mijn carrière. En dat ik al die stappen, dat die allemaal logisch door mij zo bedacht zijn. Nou, het tegendeel is waar. Er zijn dingen op mijn pad gekomen. Je kunt kansen niet maken, je kunt ze wel herkennen, zeg ik altijd. En ik heb ze herkend. En wat mijn vervolgstap gaat worden. Ik ben er nu eerlijk gezegd nog helemaal niet mee bezig gegeven. Dat ik nog zoveel te doen heb bij de Nederlandse Bank. Bij de Europese Centrale Bank. Bij de Financial Stability Board. Ja, ik heb gewoon een fantastische baan. En ik ben er nog steeds even enthousiast over dan in juli 2011.
Ja. Janke, Harry, is dat een goede zaak? Termijnen voor leiders?
Ja, ik ben er wel heel erg voor. En je ziet het natuurlijk in organisaties. Je ziet het soms ook in de politiek. Denk aan Amerika, waar je maximaal 2 termijnen hebt als president. Je ziet ook wat er gebeurt. Dat soms mensen te graag die macht willen behouden. En dan zeggen van, nou, zullen we de grens wat oprekken in wat minder democratische landen. Ik denk dat ook steeds meer organisaties dat bijvoorbeeld voor CEO's doen. En dat is ook heel erg goed. Want op een gegeven moment is je effect misschien wat minder. Is het ook goed om er eens een keer iemand anders neer te zetten. En dus ik ben eigenlijk, ik zou voor de Nederlandse Bank maar heel goed. En ik denk dat Klaas precies wat hij zelf zegt, er komt alweer iets anders voorbij. Dus het is misschien voor de leider zelf ook wel heel erg goed.
Ja, en er komt hier een andere Klaas
voorbij. Ja, een andere Klaas.
De Nederlandse Bank is natuurlijk ook altijd. Ik mag nu de geuren en kleuren verdedigen. Maar dat is natuurlijk ook per definitie tijdelijk. Ja. Ja.
Leestip nog?
Ja, het is niet dat we het afgesproken hebben, maar een nieuw boek van Darren Acemoglu, de econoom die ik net al noemde, en Simon Johnson, heet Power and Progress, dus macht en vooruitgang. En het boek gaat, kort gezegd, voor de mensen die denken, waar gaat het boek dan over? Het gaat over technologische verandering en hoe je daar nou als samenleving of als maatschappij van profiteert en niet slechts enkelen. En dat is een thema, ik zou zeggen, eigenlijk een soort rode draad door deze podcast, dus dat is onze leestip.
Oké. Dankjewel. En ook dank Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank.
Graag gedaan.
En natuurlijk Janke Stoker, Harry Garretsen. Jullie zijn er over 2 weken natuurlijk weer. Zeker. Met een normale aflevering. Alle afleveringen kan je vinden in de podcast-app. En je kunt je daar ook abonneren. En reacties kan je sturen naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.